Vader, we danken u dat we ook op dit moment mogen beseffen dat uw woorden die we mogen openen aan ons zijn toevertrouwd via uw volk. Vader, het nut en het voordeel van de besnijdenis is dat zij de woorden van u kregen toevertrouwd en hebben ze ook mogen bewaren en doorgegeven. En daar mogen we dankbaar gebruik van maken. Vader, dank u wel dat we mogen bidden voor dat volk van u, Israël. En er is toenemende haat tegen Joden. En vader, we bidden u dat wij daar indien mogelijk ons tegen uitspreken. Vader, dank u wel dat we zo van u zijn, ook op dit moment. En dat we, ja vader, dat geweldige woord van u mogen openen, de Romeinenbrief, die zo rijk is en waar zoveel in staat. Dank u wel voor dat unieke evangelie dat u aan de apostel Paulus toevertrouwde. En dat we met elkaar mogen openen, overdenken, geeft u daarin wijsheid van woorden. Dat, ja vader, die woorden in ons leven mogen beklijven, in ons hart komen, ons mogen opbouwen. En bovenal dat het in ons leven zich uitwerkt tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Dat we mogen leven tot eer van u. Vader, mag dat het zijn en wilt u ook zo vanmorgen daarin leiden door uw geest. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Het gedeelte dat we gelezen hebben, dat gaat over Christus en Adam. Een kort gedeelte, drie versen maar er staat ontzettend veel in. Christus en Adam. En ik heb het thema vanmorgen gegeven, kettingreacties. Of kettingreactie. We gaan er, als we de tijd hebben, er drie van zien met elkaar. Drie vormen van kettingreactie en misschien kunt u er nog wel meer ontdekken in dat gedeelte. Maar daar willen we toch bij stilstaan. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 12, derhalve evenals door één mens de zonde in de wereld binnengekomen is. En met dat derhalve, dat is een wat ouder woord misschien, dat betekent op die grond. Of om die reden. Of als ik het wat letterlijker weergeef, vanwege dit. Het voorgaande wat Paulus gezegd heeft, heeft hij gesproken in vers 1 tot en met 9 van dit hoofdstuk, Romeinen 5, over verzoening. Een heel bijzonder gedeelte waar Paulus iets unieks bekend maakt. Hij stapt dan in feite van het evangelie van God verder naar wat dan ook bekend staat aan het einde van de brief als het geheim van het evangelie. Iets dat in Tenach niet was bekendgemaakt, maar wat de apostel Paulus bekend mocht maken. En hij heeft uiteengezet dat wij als gelovigen nu delen in die verzoening. We hebben antwoord gegeven. God werkte in ons leven door zijn geest. We hebben het woord gehoord, we hebben daar antwoord op gegeven. Verzoening. En om die reden, zegt Paulus, gaat hij verder. En dan maakt hij een vergelijking. En dit is een wat lastig vers, omdat hij in wezen die vergelijking niet afmaakt. En dat is een stijlfiguur die we eigenlijk al niet meer kennen als we aan het lezen zijn in het Nederlands. En ik denk dat het goed Nederlands lezen, ja, daar moeten we goed op letten, denk ik, in ons land. Hij maakt in feite die vergelijking niet af. En dat kennen wij, dat is een bepaalde stijlfiguur. En je zou hier ook aan toe kunnen voegen in gedachten, evenals door één mens de gerechtigheid of de genade in de wereld binnengekomen is. Zou je erbij mogen denken, hè, als aanvulling? Want daar gaat Paulus naartoe. Adam, hij noemt Adam. En Adam, dat betekent rood. En in dat woord Adam zit ook het Hebreeuwse woord dam, dat betekent bloed. En bloed is natuurlijk rood. En Adam werd genomen, de eerste mens, hè, derhalve, evenals door één mens. Adam werd genomen uit de bovenste laag van de aarde. En Paulus gaat hier in feite twee mensen tegenover over elkaar zetten. Adam, Christus. En wat die mensen deden, die ene mens Adam en later die ene mens Christus, dat blijkt doorslaggevend te zijn voor ons allemaal, voor heel die mensheid. die daarna kwam. Want in Adam was in feite de hele mensheid vervat. 1. Dat woord komt maar liefst 12 keer voor. Dus heel nadrukkelijk in dit stukje, 12 tot en met 19, zien we dat woord 1. Door 1 mens, de geschapen eerste mens, en dan zegt Paulus iets bijzonders, want daar heeft hij het over universaliteit. Daarnet zei ik, die ene mens, wat die deed, was bepalend voor al die mensen die daarna kwamen. Wij kunnen daar niet aan ontkomen zelfs. En nu heeft hij het niet over David, zoals in het allereerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat hij zegt dat de Christus uit het zaad van David is, dan noemt hij even David. In het vierde hoofdstuk noemt hij Abraham, geloof. Maar hier gaat het over Adam. Daar gaat hij nog een grote stap verder, terug in de tijd, om het zo maar te zeggen. En wat Adam deed, was bepalend voor die hele mensheid. Abraham was het voorbeeld van een gelovige. Maar dat kun je nog schuiven naar iets exclusiefs. Degene die geloven. En hier komt het grote onderscheid, hier een van de grote verschillen, tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit, of het evangelie van de onbesnedenen naar voren. De universaliteit. Adam. Paulus gaat terug naar Adam en dat Adam zondigde. Er is geen schrijver of verslaggever van de besnijdenis die dat zo noemt. Adam wordt wordt 1 keer genoemd in het geslachtsregister in Lucas, als uiteindelijk de eerste, de zoon van God. En hij wordt 1 keer genoemd in Judas, waarin hij dan zegt, en daar gaat het eigenlijk overheen nog, maar die wordt dan genoemd de 7e vanaf Adam. Dat is de enige 2 keer dat Adam genoemd wordt in de besnijdenisgeschriften. En nadrukkelijk komt Paulus hier met Adam, wat Adam deed, dat Adam zondigde. En in andere brieven doet hij dat ook, in de 1e Korinthebrief, het 15e hoofdstuk. En in 1 Timotheus 2 bijvoorbeeld, spreekt hij heel nadrukkelijk over het zondigen van Adam. En hier gaat het om de enorme gevolgen die dat had. Gaat het bij het evangelie van besnijdenis om exclusiviteit? Alleen dat volk, Israël, geroepen in de tijd, ten opzichte van al die andere volkeren? Gaat het bij de evangelie van de onbesnedenen, een geweldige uitwerking daarvan, om universaliteit, universeel, alomvattend? Dat is een enorm verschil. En Paulus als enige gaat zo diep in op deze materie. En evenals door 1 mens de zonde. En ja, zonde, dat is naar de Bijbel, vanuit de Bijbel gezien, is dat je doel missen. Die pijlen daar, die hebben net de roos niet geraakt. Die hebben een doel gemist. En dat is eigenlijk een goede definitie van zonde. Zonde is je doel missen. Oftewel, je schiet tekort. Je schiet tekort of je schiet mis aan de heerlijkheid van God. En dat is wat vaak gebeurt, helaas, in mensen die de Bijbel lezen. Dat zei laatst iemand tegen me. Dat is eigenlijk, ze lezen maar de helft. Hè? Want als we het hebben over Romeinen 3 bijvoorbeeld, gaat het ook over iets universeels. Gaat het ook over alle mensen. Gerechtigheid van God die door het geloof van Jezus Christus komt, zegt Paulus daar, tot in allen en werkelijk allen. En nu komt nu op allen die geloven, zegt hij. Maar hij zegt wel degelijk eerst dat die gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus komt tot in allen, uiteindelijk, daadwerkelijk. En hij komt nu op allen die geloven. Want allen hebben gezondigd, zegt hij dan, en missen de heerlijkheid van God. En daar stopt men vaak te lezen. En gaat men heel erg diep nadenken over de zonde, dat we zondaren zijn. Dat is ook zo natuurlijk. We zijn zondaren, zeker. Maar dan blijft men hangen eigenlijk bij die zonde. Maar je moet doorlezen. Allen hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd, staat er gelijk achteraan. Dus gelijk komt dat goede nieuws naar voren. In zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. En dat betreft uiteindelijk, nu betreft het ons, wij die geloven, maar uiteindelijk betreft het allen. Dat is bij Paulus heel duidelijk. Iedereen mist de heerlijkheid van God. Iedereen schiet tekort, kun je niet aan ontkomen. Je kan nog zo je best doen. En afgelopen week las ik een interview met een hele bekende schrijver. Die heeft een heel bekend boek geschreven, waarin het gaat ook om zware kringen en om thuislezers, zeg maar. En die zei ook uiteindelijk van ja, ik denk dat ik maar een kleine gelovige ben. En ja, ik denk dat het met mij toch wel goed komt, want ik heb mijn hele leven heb ik erg mijn best gedaan. Ik heb erg goed gezorgd voor alles en iedereen. En daarom denk ik dat ik wel, ja, ik kom er wel. Maar zo kom je natuurlijk niet. Het is allemaal prachtig dat je goed je best hebt gedaan, goed voor iedereen hebt gezorgd. Dat is prachtig. Maar dat is, met die werken kom je er niet. Nee, daar is het werk van Gods Zoon voor nodig. En dat is gebeurd, gelukkig wel. Een kettingreactie. Want wat Paulus hier beschrijft in hoofdstuk 5 is een kettingreactie. U kent het wel, hè? Vroeger had je Domino Day, weet u het nog? Dan werden er, ik weet niet hoeveel dominostenen, werden in een grote hal werden helemaal neergezet. En daar keken we natuurlijk, de kinderen van ons waren nog wat kleiner, dus daar keken we naar uit. Dan gingen we voor televisie kijken, Domino Day. En dat was dan op vrijdag, kon je lekker het weekend in. En op een gegeven moment, ja, daar gingen ze allemaal om. Kettingreactie. En dat waren er, ik weet niet hoeveel. Elk jaar werd weer een wereldrecord gebroken, geloof ik. Of Guinness Book of Records, hè, kwam het in. Geweldig, kettingreactie. Elke keer als ik domino stenen zie omvallen, dan moet ik daaraan denken. Want het was altijd, dat was best wel leuk. Maar hier, deze kettingreactie in de Romeinenbrief, is de oorsprong van de zonde. Waar komt de zonde eigenlijk vandaan? Komt die nou bij Adam vandaan? Nee, dat kunnen we toch niet zeggen. Want er was een hof en daar was die slang, weet u wel. Nou, oorsprong van de zonde ligt al voor Genesis 1 vers 2. De Satan, en dat is een heel moeilijk punt, die door God zo geschapen werd, dat hij niets anders kon doen dan tegenstander zijn. En dat veroorzaakte de nederwerping van de wereld. En de resultaten daarvan zien we in Genesis 1 vers 2. Helemaal heel erg bekend voor u, denk ik. Woestheid, leegheid, duisternis, overal water. Hè, hemel en aarde helemaal volgelopen met water. De nederwerping van de wereld. En daarna kwam het herstelwerk. Daar is altijd heel veel discussie over. Omdat het was morgen geweest en het was avond geweest en er gebeurde van alles. En dan denken wij met onze westerse klokjes, denken wij, doet God dat in 24 uur? Kan hij zoveel teweeg brengen in 24 uur? Ik denk het wel hoor, ik denk het wel. Klein voorbeeldje, de Heer Jezus, bruiloft in Cana, verandert water in wijn, in dat. Dus is God bij macht om binnen 24 uur om al dat zaadzaaien en de kruidenswoord op te laten komen? Jawel hoor, jawel. Groeiversnelling. Kan God dat doen? Tuurlijk kan hij dat doen. Waarom niet? Daar is hij toch God voor? Zou voor God iets onmogelijk zijn? Dat weten de aartsmoeders toch? Sarah? Noem maar op. Rachel? Noem ze maar op. Op het moment dat God het gaf, ja, kwam er toch inderdaad het beloofde zaad. Inderdaad, omdat God het beloofd had. Voor God is het niet zo mogelijk. En toen kwam de schepping van de mens. En toen kwam de zonde in de mensenwereld. Het was een kettingreactie. Allemaal opeenvolgende gebeurtenissen waar in feite niet aan te ontkomen is. En het punt dat Adam zondigde heeft ons in een situatie gebracht waaraan wij ons niet kunnen onttrekken. De wereld, hè? Evenals door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Weer eventjes wat scherper lezen, proberen wat scherper te lezen. Het gaat hier over de mensenwereld. Het gaat hier, vaak wordt er gedacht bij het woord kosmos aan de schepping, hemelen en aarde, maar hier gaat het over de mensenwereld. Je hebt ook, we hebben allemaal in ons leven ons eigen kleine wereldje waar we ons in begeven. En dat vinden we veilig als we in ons eigen kleine wereldje zijn. En daarom vinden we het, of we in onze eigen groep zijn. En dan vinden we het moeilijk om out of the box te denken. Dat soort dingen. Omdat het even buiten ons eigen wereldje valt, onbekend. Hier gaat het over de mensenwereld. Door Adam, doordat Adam zondigde, kwam die zonde in de wereld van de mensen. Zonde, wereld is eigenlijk systeem, hè, het grondbegrip. En het kwam binnen, de slang, de Nagash. Hè, men zegt ook wel, uitleggers zeggen ook wel, dat is een lichtgevende. En misschien deed hij zich ook wel een beetje zo voor, maar in feite figuurlijk. Hè, de mens dacht even dat licht, hè, uit die woorden van de slang. Was, weet u wel, hè, altijd Gods woord ter discussie stellen? Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, dat staat er wel. Maar is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel zaaien over wat de uitspraken van God inhouden. Maar die uitspraken van God, die kunnen we, zoals ze er staan, geloven. Daar hoeven we niet... vaak wordt er dan gezegd van ja, dat staat er wel. Hè, allen hebben gezondigd en worden om niet gerechtvaardigd. En jij zegt dat dat over allen gaat, maar... En dan komt er een heel verhaal dat het misschien toch wel anders kan zijn. Dat er misschien toch nog wel mensen voor eeuwig buiten de boot gaan vallen. Maar als je Gods woord leest, er staat allen. En dat kunnen wij gewoon geloven. Dat is nou geloof. Geloof in de uitspraken van God. Dat God die betrouwbare is, die achter die uitspraken staat. Hij heeft het gezegd, dus we kunnen dat geloven gewoon als een kind. Een kind gelooft toch ook wat de ouders zeggen? Nou, zo wij ten opzichte van God. Vader, u zegt het, oké, dat geloof ik. U belooft dat, dan gaat u dat ook doen. Geen twijfel mogelijk. De zonde kwam de wereld binnen en dat had alles te maken met ook geloof God betrouwbaar achter ja of nee. Want daar zaaide de slang twijfel over, over die uitspraken van God. Is het ook dat God gezegd heeft? En meteen was de mens in verwarring gebracht en zondigde. En op een heel verkeerd idee. De mens kreeg een heel verkeerd idee in het hoofd. En zondigde om die reden. We gaan verder. En door de zonde de dood. Dat is in feite ook de kettingreactie die Paulus hier aan het beschrijven is. Hè? En nu is het, ja, de taal is in de Griekse schrift heel nauwkeurig. Want daar wordt gesproken over sterven, het proces. Er wordt gesproken over doodgaan. En dat is het woord wat Paulus hier gebruikt in Romeinen 5, vers 12. Doodgaan. En het dood zijn. Dat is de resulterende doodstoestand na het doodgaan. Dat splitst de Grieks uiteen. Hè? Even goed om even voor jezelf scherp te hebben. En want die slang die... De Heer had gezegd tegen Adam, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten. Want in de dag dat je daarvan eet, om te sterven, zul je stervend zijn. Er staat twee keer in het Hebreeuws. En dan wordt er vaak gezegd, het is om nadruk te geven, maar we vertalen dat toch graag voluit. Waarom? Omdat als je leest, in de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Dat gebeurt helemaal niet. Want Adam die werd 930 jaar oud. En uiteindelijk, ja, wat God gezegd had, bleek toch waar te zijn. Het duurde heel lang, 930 jaar. Maar uiteindelijk stierf hij toch, overleed hij daadwerkelijk toch. En daar is niet aan te ontkomen. En die lange leeftijden worden natuurlijk ook vaak ter discussie gesteld. Methuselem 969 jaar, hoe is het mogelijk? Nou, dat gaan we straks in de 1000 jaar hier op aarde gaan de mensen dat ook zien. Ja, wij niet, maar de mensen die daar dan zullen zijn in die 1000 jaar op aarde. Die gaan dat ook zien, dat mensen dan heel oud worden weer. Net als toen. En stervend tot stervens toe sterven. Dat proces, dat akelige stervenproces, we kunnen er niet aan ontkomen. Als je jong bent en fit en je kunt alles, dan heb je het idee, ik kan de hele wereld aan en dan voel je je bijna onsterfelijk. Maar als je wat ouder wordt, merk je wel, ja, het wordt allemaal wat minder. Hè? Hier wordt het wat minder en zo, dat soort dingen. En grijs en je krijgt last van je rug of van je been of je moet een nieuwe heup of je moet een nieuwe schouder of weet ik wat allemaal. Dat is omdat we stervend zijn en daar lijden wij onder. Met dat stervensproces wat zijn intrede deed, wat begon te werken, hoe wil je het zeggen, dat veroorzaakte ook lijden met de lange ei. En daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Dat is allemaal het gevolg van het stervensproces. Daar kunnen wij niet aan ontkomen. Dat is omdat Adam zondigde, die ene ooit. Die heeft dat allemaal veroorzaakt, om het zo maar te zeggen, maar dat is ook, ja, door de zonde de dood. Dat is dat daadwerkelijk, uiteindelijk kom je ook te sterven. Ja. En we hebben van de week bij onze broeder, bij het graf van onze broeder Wiebe gestaan. En dan denk je, ja, dat is het proces, dat is het einde van het proces. En God heeft dan ook een beperking gesteld daarmee aan het lijden, dat is ook zo, dat is de andere kant. Een beperking gesteld aan het lijden, dat is dan voorbij. En daarna wacht heerlijkheid. Het volgende moment dat de broeder de ogen open doet, is het heerlijkheid. Heeft hij een heerlijkheidslichaam? Is het geweldig? Waar Paulus uitdrukkelijk over spreekt in 2 Korinthe 5 enzovoort in zijn brieven. Adam was zo geschapen, hè, dat nemen we ook, die wil ik graag ook met u even meenemen voor morgen. Adam was zo geschapen dat hij kon zondigen en kon sterven. Hij moest eten van de boom van het leven. Adam en Eva moesten eten van de boom van het leven, zodat ze in leven konden blijven. Deden ze het niet, ja, dan kon dat uiteindelijk toch consequenties hebben. Adam was geschapen en dat was, Adam kwam, omdat wat we in vers 14 gelezen hebben, en daar komen we straks nog op, hem die komen zou, hij is een type van hem die komen zou, opdat degene die komen zou mens kon worden, deel kon krijgen aan vlees en bloed en ook kon sterven. Daarvoor werd de mensheid ten diepste geschapen, dat hij kon komen. Dus Adam werd zo geschapen, dat is dat gebied, hè, Mesopotamië waarschijnlijk, zegt men, daar is dan het oerbegin van de mensheid. En daarin, nou goed, daar valt natuurlijk van alles over te zeggen, maar wat is dood? Dood is terugkeer. De schriften maken duidelijk dat dood een terugkeer is. En heel kort samengevat is dat het lichaam keert terug tot stof, want stof ben je, of bovenste laag van de aardbodem ben je, en tot stof zul je, dan zegt de Bijbel, Genesis 3 vers 19, terugkeren. Tot stof zul je terugkeren. En dat is wat we zien, elke keer als we op een kerkhof staan, dan worden we er weer hard mee geconfronteerd. Maar zo is het en daar is ook niet aan te ontkomen. De geest, zegt prediker, keert terug, of de levensadem, de geest, God die levensadem die geest gaf, die keert bij het sterven terug naar God. En dat betekent ook direct het einde, hè, bij de dood is het einde van de ziel. Een mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel volgens de schrift. En op het moment dat die mens sterft, is het voorbij met die ziel. Is het een dode ziel, daar wordt in de schrift ook over gesproken. Hè? Dode zielen. Op het moment dat die mens sterft, dan gaan dus die, als het ware die samenstelling gaat uit elkaar, valt uit elkaar. En die mens is onwaarneembaar, die ziel is er niet meer. En die ziel zelf neemt ook niets waar, want het is geen zielsverhuizing. Er is geen bewust bestaan in de dood tot aan de opstanding. Dat is wat de schrift uitdrukkelijk leert, van A tot Z. De ziel is onwaarneembaar en pas op het moment dat er opstanding is, dat God die geest weer geeft in die mens, is er weer een bewustzijn en is er weer sprake van een vorm van ziel. Van de tussentijd weet de mens niets. Wij zijn hier maar even. Een leven is 60, 70, 80 jaar als we zeer sterk zijn, of sterk zijn, iemand zei het laatst, 80 jaar als je sterk bent, en 90 jaar als je zeer sterk bent. We zijn hier maar even, dat zei de psalmist ook, want hij weet onze formering en herinnert dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras, als een bloesem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. He, iemand die geleefd heeft, die wordt dan nog herinnerd door een aantal mensen die met diegene te maken hebben gehad. Maar die overlijden later ook weer en uiteindelijk blijft er van die herinnering ook maar heel weinig over. Dit is het kortstondige. He. Dichters hebben daar natuurlijk hun best op gedaan. He. Kortstondig is ons leven hier enzovoort. Het is als een bloesem en de bloesem is in het voorjaar prachtig. He. In april, mei, dan zie je dat allemaal weer komen, al die kleur. Maar het gaat ook zo weer voorbij. Het is ook zo weer voorbij. Dat is ook een mensenleven. Dat is het beeld wat de psalmist hier gebruikt, hè, als gras. Gras kan heel snel opkomen en ook zo weer verdorren. En dat beschrijft Paulus hier heel kort met: zo is ook tot in alle mensen de dood doorgekomen. De dood is tot in alle mensen doorgekomen. Dat is de reden waarom wij lijden, waarom wij uiteindelijk sterven. Wij hebben die dood geërfd van Adam. Dat is wat. En wat gebeurt er bij de dood? Nou, dit schemaatje is misschien iets verhelderender dan wat ik net vertelde. Maar we zien hier de samenstelling. Adem plus lichaam is mens. En dat levert op de ziel. En dat komt voort uit de geest of de adem van God. En op het moment van de ontbinding, dus op het moment van de dood, keert alles terug. En is die ziel er niet meer. En beleeft die ziel ook niets meer. De Bijbel kent geen zielsverhuizing, kent geen reïncarnatie, zoals dat wel eens genoemd wordt, hè, in allerlei religies. En dan zegt Paulus, de dood is tot alle mensen doorgegaan, dus die kettingreactie gaat door. De dood is tot alle mensen doorgegaan en dan staat er, waarop allen zondigen. De mens zondigt omdat hij stervend is. Wij erven het sterven van Adam. Dat is onontkoombaar. Dat is in feite wat Paulus hier op een rij zet. Deze kettingreactie. En die ene Adam heeft dat veroorzaakt. En het geldt voor allen, het geldt voor iedereen. Dat is ernstig, maar het is wel realiteit. Je kunt er niet aan ontkomen. En andere vertalingen zeggen dan, hè, zoals we gelezen hebben in de Statenvertaling, staat in welken, maar dat is minder nauwkeurig. Er staat in wezen waarop. Dus dat betekent op grond waarvan. Je bent stervend, op grond waarvan je zondigt. Je doel mist. Dat is een kettingreactie. Wat Paulus hier beschrijft. Hè. De zonde kwam in de wereld, even samenvattend. De mens sterft. Het sterven raakt alle mensen. En alle zondigen ook. Onontkoombaar, hè, deze kettingreactie. Daarom is het ook een kettingreactie. Net als die balletjes, als een balletje tegen die andere vier, dan heeft dat effect, hè, op al die vier, die balletjes, die dan, daar komt dan beweging in. Paulus zegt, door één mens komt zonde en dood. En dan komt hij later in dit gedeelte, en dat staat er in feite in de als spiegeling tegenover, zou je kunnen zeggen. Door één mens komt ook gerechtigheid en leven. Dus ziet u tegenover die zonde de gerechtigheid van Christus, die zelf zonder zonde was, maar wel tot zonde gemaakt werd. En dan weet u dat je ook mag vertalen zondoffer. Hij werd tot zondoffer gemaakt, hè, want het begrip zonde in het Hebreeuws wordt zowel vertaald met zonde als met zondoffer, moet je het soms vertalen in Leviticus. Hij werd tot zonde gemaakt en dat had alles te maken met de gerechtigheid van God. Al het goede nieuws wat we horen en wat we met elkaar vandaag ook weer overwegen, komt voort uit de liefde van God. Maar het evangelie onthult in de eerste plaats, zegt Paulus in Romeinen 1, al de eerste verzen, de gerechtigheid van God. En daarom moest de zoon, die zonder zonde was, sterven en tot zonde gemaakt worden. En dan is het geweldig, hè? Voor allen. En enorm omstreden is natuurlijk of het ook daadwerkelijk uiteindelijk bij allen komt. Of allen daar ook daadwerkelijk deel aan zullen krijgen. Dat is in de loop van de tijd, heeft de tegenstander er wel voor gezorgd om daar giga verwarring over te zaaien. En zijn de hele leringen over ontwikkeld. Maar Paulus zegt heel duidelijk, en dat kun je als gelovige gewoon geloven, dat door die ene overtreding kwam het voor alle mensen tot veroordeling. En zo ook komt het door één rechtvaardigheid of één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Gerechtigheid en leven. Daarmee maakt de Heer Jezus Christus, doet hij teniet wat door Adam veroorzaakt werd, en zelfs meer, veel meer dan dat. Hij doet het niet alleen teniet, maar hij brengt veel meer dan dat. Hij brengt leven. En leven uiteindelijk voor ieder tot in, ja, oneindig. Na Gods plan van Eon is het oneindig leven. Door één mens gerechtigheid en leven. En dat die schakels, hè, dat haakt in elkaar. Want toen Adam eenmaal als mens geschapen werd, toen was het natuurlijk al lang in Gods plan dat ook de Christus zou komen als mens en dat die alles zou bekendmaken zodat, en zou doen wat nodig was, zodat nu, ja, vanaf nu kan alleen goed nieuws klinken. En in dit hele chapiter, waar is de vrije wil? Waar is de vrije wil in dit verhaal? Adam zondigde en de dood werkt door in alle mensen. Hadden wij daar een wil in, of een eigen wil in, of een vrije wil in? Nee, helemaal niet. En het werk van Christus, dat het zich uitstrekt over diezelfde alle mensen, hebben wij daar iets in te zeggen? Hebben wij dan een vrije wil? Nee, helemaal niet. En ik zou zeggen, neemt u die brochure mee op de boekentafel. Dat gaat daarover, over de wil van God. Waar is de vrije wil? Ook zo'n heet hangijzer, hè, onder gelovigen wordt daar veel over gediscussieerd. Of je een vrije wil hebt en of je dan nog een eigen wil hebt en in hoeverre je dan nog een eigen ruimte hebt. En daar zit gelijk aan gekoppeld in hoeverre je dan ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Daar kun je natuurlijk oneindig over discussiëren. Alleen het punt is dat je hebt helemaal niks te zeggen gehad over waar je geboren werd, in welk gezin je geboren werd, in welk land je geboren werd, in welke tijd je geboren werd. Heb je helemaal niks in te zeggen gehad? Hoezo vrije wil? Dat is toch onmogelijk? En dat je nu dat evangelie hebt kunnen omarmen, hè? Dat je Gods evangelie hebt kunnen omarmen, dat hij voor jou stierf en opstond. Had je daar een vrije wil in? Nee hoor, je kan misschien zeggen, ja, ik heb toen voor Jezus gekozen. Maar achteraf weet je heel goed dat het door de geest van God in jou gewerkt is. En het moment is ook door God bepaald. Had je ook geen vrije wil in? Dat is natuurlijk altijd die spanningsveld, hè, zeggen we dan. Dat is altijd een spanningsveld. Waar is de vrije wil? In de schrift is het onbekend. Want tot de wet was de zonde in de wereld, zegt Paulus. Dat is dus ruim 2400 jaar geen wet. De wet van Mozes kwam pas, en dat is eigenlijk het langste tijdsegment tot aan dat Christus kwam. Dat is een langer tijdsegment dan dat er wel wet was. Dus bij Mozes kwam de wet erbij. Paulus zegt heel nadrukkelijk, want tot de wet was de zonde in de wereld. Alleen met de komst van de wet, ja, toen gebeurde er wel iets. Maar even goed om je dat te realiseren, hè? Adam tot Mozes, ja, er werd wel degelijk gezondigd. Maar dat had niet met de wet te maken, want die was er nog helemaal niet. Dat had natuurlijk met het stervend zijn van de mens te maken. Dat de mens niettemin zondigde. Alleen kon het eigenlijk niet goed vastgesteld worden. Want ja, als er geen wet is, wat functioneert dan? Het geweten van de mens. God heeft wel degelijk een geweten aan de mens gegeven, functioneert. Maar dat die wet erbij kwam, en die was bedoeld voor het volk Israël, niet voor de natiën, maar voor het volk Israël, is die wet gegeven. Dat zal bij, als eenmaal het eindgericht daar zal zijn, de grote witte troon, zal dat wel degelijk een criterium zijn. Daarover heeft Paulus het ook in de Romeinenbrief. Daar maakt hij verschil in tussen dat mensen door God beoordeeld of geoordeeld zullen worden zonder wet of met wet. Daar wordt wel degelijk verschil in gemaakt. En dat heeft alles te maken met het gericht bij de grote witte troon. Dus de wet kwam erbij in en dan komt Christus. Christus is de vervuller, is de voleinder, heeft de wet tot zijn doeleinde gebracht. Dat kwam allemaal in hem, daarmee eindigde het ook. Door Mozes is de wet gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Hij is de voleinde van de wet, zegt Paulus in Romeinen 10. En ja, dat is wat ook, ja, we hebben weer zo'n, eigenlijk allemaal discussiepunten, hè, want over de wet wel en niet kun je ook natuurlijk heel veel discussiëren. Alleen ja, ik denk dat Paulus daar heel korte metten mee maakte in Romeinen 6. Lees dat hoofdstuk maar. Daar maakt hij de hele korte metten mee, in feite. Het punt is, wat Paulus hier heel scherp naar voren brengt, en als doorkneed in de schriften zijnd, hè, hij kende de Tenach tot en met, hè, als kampioen van de fariseeën in die tijd, kende hij tot en met zijn Tenach, en de Heer had hem heel veel moeten leren wat het allemaal betekende, naderhand, toen hij de Heer ontmoet had. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat is het probleem. Als je geen wet hebt, kun je zonde ook niet toerekenen. Want je hebt geen maatstaf om iemand aan te rekenen. Alleen het geweten kan dan functioneren. En dat zal dan ook gebeuren bij de Witte Troon. Daar zal het geweten van degene die daar staan en die zonder wet geleefd hebben, zal het geweten gaan functioneren als was het soort wet, zeg maar. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is, zegt Paulus. En ga maar kijken, als je de wet oplegt op een mens, wat er dan gebeurt. Nou, kijk maar naar het volk Israël. Het ging hem niet worden. De wet werd op het volk gelegd, het ging hem niet worden. De wet werd op vlees gelegd, zegt Paulus ook later. De wet van het vleeselijke gebod, spreekt de Hebreeënbrief over. Dat komt omdat die wet op vlees gelegd werd en het vlees van de mens kan het niet. Is vijandig tegen God. En kan misschien. En je hebt ook, dat is wat lastiger, maar dat is vroom vlees, dat heb je ook. Dat is vlees wat zich heel erg probeert goed te houden aan allerlei voorschriften en regels. Maar dat is allemaal aan de buitenkant hoor. Dat is allemaal aan de buitenkant. Gaat om de binnenkant, gaat om het hart. Met het hart geloof je. En als je, ja, ga het maar proberen bij kleine kinderen, ga maar proberen, leg maar een regel op. Het kind gaat proberen de grens op te zoeken tegen die regel aan, of gaat, grenzen verkennen, zeggen we dan opvoedend tegen elkaar, dat kind gaat dan even over die grens heen om te kijken, ja, en dan komt die oude, ja, nee, dat is je grens, dus die ouders maken dan duidelijk, dat is je grens, daar kan je niet voorbij. Maar dat is altijd hoe het met mensen werkt. Ga maar regels opleggen. Die wet of regels, die gaan onmiddellijk, dat is de eigenschap ook ervan, dat gaat onmiddellijk heersen, dat gaat regeren. En daar probeer je dan als mens rekening mee te houden, maar ja, dat lukt niet altijd. Je kan natuurlijk 100 keer een bepaalde regel, ik heb me 100 keer eraan gehouden, maar ja, die 101ste keer, toen kreeg ik een boete, want ik was door rood licht gereden. Het 100 keer stop je op tijd voor groen en die 101ste keer dan rij je door rood licht en dan gelijk is de overheid met een flinke boete. Ruim €200 geloof ik, €260 geloof ik is nu, hoe staat de teller? €260, €280 als je door rood rijdt. Ja. Dus kijk, die rode lichten, als je dat bij een kind in de opvoeding aanbrengt, die rode lichten, dan is een kind geneigd om door dat rode licht te rijden. En dan ben jij er als ouder, nee, dat is je grens. Moet je grenzen leren kennen. Maar dat is het punt. Wat zegt dat? Dat op het moment dat je dus een regel gaat aanleggen, wordt het vlees geprikkeld om die regel te overtreden. Dat is hoe wij mensen in elkaar zitten. Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Paulus zegt ook in vers 15 van dat vierde hoofdstuk, de wet immers brengt toorn of verontwaardiging teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Als de regel er niet is, kun je hem ook niet overtreden. Heel simpel, hè? De wet kwam erbij in, zegt Paulus dan in het spiegelgedeelte, opdat de zonde zou toenemen. Dat was de bedoeling van God. De wet werd door God gegeven niet om de zonde of de overtredingen of de krenkingen in te dammen. Nee, de wet werd gegeven opdat de zonde zou toenemen. Opdat het zou blijken een overtreding te zijn en een krenking. Daarvoor werd het gegeven. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 5. Dus het gaat niet aan om op die manier bezig te zijn. Want het blijkt alleen maar des te scherper en des te erger wat de mens doet als die regel overtreedt. Van Adam tot Mozes, ja, de zonde, was daar de zonde. De wet kwam er tijdelijk erbij in. En nu bij Christus is die genade, en die is niet tijdelijk, de genade is blijvend. En de genade stroomt over. Dat is zo moeilijk, hè? Dat is zo moeilijk. daar waar de zonde toeneemt, daar stroomt de genade over. Overstromende genade, zegt Paulus. En dan roept de mens gelijk, nou dat is maar mooi makkelijk. Dan kan ik mijn gang wel gaan. Maar wat hoor je dan? Wat hoor je dan zeggen als je het zo zegt? Dan hoor je het vlees, hè? Hoor je vlees. Dan hoor je niet een geestelijke instelling, maar dan hoor je een vleeselijke instelling. En hoewel het zo is dat, ja zeker, die genade meer is dan het zondige wat wij doen, of wat wij nog kunnen doen, zeker die genade is meer, groter, die stroomt over, zullen wij onmiddellijk gecorrigeerd worden door de geest van God in ons. Ja, maar dat is niet de bedoeling. En dat is ook precies wat Paulus in Romeinen 6 gaat zeggen. Dat is niet de bedoeling, dat je doorgaat in het leven wat je leidde. Maar het is nu heel anders geworden. En dan komt hij ook met een dood. Ja, zeker. En wat is dan onze vreugde? Want hij zegt, ja, een beetje somber allemaal over dood en sterven en doodgaan. En wat is onze vreugde? Nou, dat heeft Paulus net gezegd in Romeinen 5, vers 9 of 10 en 11. Veel meer zullen wij verzoend zijn, gered worden in zijn leven. En met die redding was ik net al met dat Romeinen 6 heel even bezig. Dat is die redding in ons leven, nu. Dat werkt nu in ons leven, gered worden in zijn leven. Dat is dat wij rekenen zoals God rekent. Rekenen dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Rekenen dat je niet langer, er komt van alles op je af, uit de maatschappij, uit je smartphone en uit de televisie enzovoort. En er wil allemaal bij jou die begeerte aanwakkeren, maar daar kan je nu nee tegen zeggen. Kan je nu zeggen, daar ben ik dood voor. Dat is dan je kracht. En je merkt dat het werkt. En je merkt dat het kracht geeft. Dat is het anders zijn van ons als gelovigen. Hoewel we weten dat de genade overstroomt, toch, hè? Zo worden we gered in zijn leven. En wat heerste dan? Even een aantal heersers op een rij. De dood heerste. De mens bleef al die tijd zondigen. De wet ging heersen, vooral bij Israël, maar Israël hield zich er niet aan, hè? Daarom moesten ze ook in ballingschap. En nu regeert de genade. Dat is de werkelijke scepter die gezwaaid wordt, geestelijk gezien. Hè? Dat is de werkelijke leider. Genade. Dat is wat nu regeert. Genade regeert tot in het eonische leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is de regent nu. We leven nu nog steeds in de tijd van genade. Als we straks weg zijn, wordt het anders. En de dood heerste van Adam tot Mozes, zegt Paulus. En tegelijkertijd zegt hij dan in Romeinen 5 vers 21. De zonde heeft geregeerd in de dood, maar de genade regeert nu door gerechtigheid tot in eonisch leven. Dat is zoals het nu is, de genade regeert nu. En ja, die genade, dat is bij Paulus, komt dat echt duidelijk naar voren. Wat genade echt betekent. Overstromende genade lees je niet bij de andere apostelen, lees je alleen bij Paulus. Overstromende genade. En Paulus zegt dan ook over degene die niet zondigde in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Even terug. Eerst heerste de dood. Niettemin, zegt Paulus, de mens zondigde toch. Daarna kwam de wet erbij. En wat Israël betreft, zou je kunnen zeggen, werd het alleen maar erger. De wet maakte het alleen maar erger. Toonde alleen maar des te nadrukkelijker aan dat die mens in zichzelf, nee, gaat hem niet worden. Het gaat pas wat worden als die genade, als die geest in je gaat werken. En dan, dit heerste. En die dood die heerste ook over degene die niet op dezelfde manier als Adam overtraden. Want dat blijkt, hè, dat de dood nog steeds dat doet. Ook al heeft iemand totaal niet kunnen zondigen. En dat is heel verdrietig als een klein babytje komt te overlijden door ziekte of wat ook. Dat is heel, heel verdrietig. Maar die heeft niet kunnen zondigen. Maar het bleek wel dat hij toch kon overlijden, helaas. Dus zij die minder of weinig zondigden, minder dan Adam, daar bleek dat ook over diegene de dood heerste. En dan komen we bij de derde kettingreactie. En daar sluiten we dan vandaag mee af. De derde kettingreactie, dit is door een kernfysicus beschreven, uranium, kettingreactie, uranium is dit. Dus als je een klein deeltje afschiet op die molecuul, dan gaat die splijten. En dat heeft dan deze kettingreactie tot gevolg en dan ontstaat er veel warmte bij en daar kun je dan kernenergie, hè? Kernenergie kun je, dat is een goede, schone manier van energie opwekken. Dat is in onze tijd wel actueel, hè? Kettingreactie, de derde. Adam, die een voorbeeld is van hem die op het punt staat te komen. Of hem die komt en dat is aanstaande. En zo leefde Paulus ook. Adam, een voorbeeld of type van Christus. Adam werd geschapen in het beeld van God. De mens is geen beelddrager van God. Maar Adam werd wel geschapen in het beeld van God, hè, staat er. Als we even heel inzoomen op die tekst. In het beeld van God werd hij geschapen. En het beeld, heb ik hier expres met de hoofdletter gezet, werd oorspronkelijk geschapen in feite in Christus. In het beeld van God, hè. Genesis 1, vers 6 en 27 staat dat. Wij zijn beelddragers van Adam. Wij zijn geen beelddragers van God. Hoewel soms anders beweerd wordt. Maar wij zijn geen beelddragers van God. Wij zijn beelddragers van Adam. Van degene die van de aardbodem is. Dat blijkt uit Genesis, maar Paulus herhaalt dat in 1 Korinthe 15. Wij zijn beelddragers van Adam. En de tweede mens, de laatste Adam, niet de tweede Adam, maar de laatste Adam, en dat is de tweede mens, even heel precies bij die uitdrukkingen blijven, dat is Christus. En daar werd in feite al naar verlangd dat de Messias zou komen binnen Israël, binnen het Joodse volk Israël. En daar kijken ze nog steeds naar uit, naar de Messias. En straks zullen ze zien dat het diegene is die zij doorstoken hebben. Ja, zeker. En dan zullen ze rouwklagen enzovoort. Maar die laatste Adam, dat is Christus. Dat is Jezus Christus, de gekruisigde, de opgewekte, die dat wat Adam teweeg bracht. Nou, Christus brengt met zijn werk nog veel meer teweeg. Dat gaat daar nog ver bovenuit, overstromende genade zelfs. En dat is goed nieuws, hè, voor ons. De tweede mens, en daarvan was Adam een type van. En dan is Christus het tegenbeeld, hè, het antitype van. In feite zat in Adam dat al besloten. Christus is het tegenbeeld of het antitype van Adam. Adam wordt hier genoemd het type van Christus, degene die komen zou. En Christus is het tegenbeeld van Adam. En uiteindelijk, daar sluiten we dan vandaag mee af, wij zullen het beeld, zegt Paulus, prachtige uitspraak, wij zullen het beeld van de hemelse, letterlijk, heel letterlijk de ophemelse, dragen. We hebben het beeld van, wij zijn nu nog steeds beelddragers van Adam, maar wij zullen het beeld van de hemelse dragen, Christus. En in feite zijn we nu al, doordat we die geest hebben ontvangen, met Christus bekleed. En ziet God ons ook in Christus. Zo ziet hij ons. Volkomen, zonder gebrek, enzovoort. Wij zullen het beeld van de hemelse dragen straks bij de bazuin, dan zullen wij verheerlijkt worden en dat heerlijkheidslichaam aandoen en dan zullen wij echt in volheid zijn beeld mogen dragen. En daar ging het om. En die kettingreactie, ja, dat is een kettingreactie. Dus ook dat is voor ons onontkoombaar, gelukkig maar, hè? Gelukkig maar. Dat is bijzonder. Toekomstmuziek. Maar denk heel dichtbij. En daar gaan we die werkelijke symfonie ook vervullen. Amen. Goed, ik wilde met u de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij enkele versen uit uw woord die veelzeggend zijn. En die spreken over de enorme consequenties van wat die ene mens, Adam, deed. En bovenal, Vader, wat uw zoon, die tweede mens, Christus, deed. Vader, dank u wel dat die consequenties uiteindelijk zich uitstrekken over heel de schepping. over heel de mensheid. Vader, het is heel bijzonder wat u bekend maakt en dat mogen we belijden, dat mogen we geloven. En dank u wel dat het diepe blijdschap en vreugde geeft in ons hart al vele jaren lang. En dank u wel dat u uw plan zo ingericht heeft. Vader, dat is uw wijsheid, dat u het zo doet. En dat alles uiteindelijk terecht zal komen door die tweede mens, de laatste Adam. Vader, uw geliefde zoon, die uit liefde die weg is gegaan. Vader, dank u wel. En mogen wij dan ook gemotiveerd worden door die geweldige, diepe liefde van Christus, die zo alles voor ons heeft overgehad. Vader, dank u wel dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar dat u hem voor ons allen hebt overgegeven. Vader, dank u wel. En mogen we dankend en u alle eergevend door het leven gaan. Vandaag en morgen en alle dagen. Vader, dat is ons gebed. En we danken u daarvoor in uw genade. Amen.